Geliefde gemeente, in het bijna voorbijgegane jaar Onzes Heren 2020 zijn 7 leden uit het midden van de gemeente weggenomen. En wanneer we vanavond hun namen horen, dan is dat met het gebed of de God aller vertroosting zich wil ontfermen over alle nabestaanden van wie er ook vanavond in ons midden zijn. En met de bede of de Heren de roepstem vanuit het sterven wil heiligen aan onze harten. Op woensdag 1 januari overleed Arie Schipper in de leeftijd van 66 jaar. Op dinsdag 7 januari Pietertje Oversluizen-Sneep in de leeftijd van 92 jaar. Op woensdag 18 maart Willempje Hendrika Gouw-Kleinjan in de leeftijd van 87 jaar. Op vrijdag 1 mei Cornelis Trouwborst in de leeftijd van 62 jaar. Op vrijdag 15 mei Cornelis Kraaienveld in de leeftijd van 75 jaar. Op maandag 25 mei Dirk Blom in de leeftijd van 81 jaar. En op vrijdag 13 november Jan Kajim in de leeftijd van 73 jaar. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Wij willen nu gaan zingen van Psalm 103, 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondige leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer, en wat er verder volgt. Schriftlezing op deze oudejaarsmiddag is uit het profetenboek van Jesaja en daarvan het 21ste hoofdstuk. Jesaja 21.
De last der woestijn aan de zee, gelijk de wervelwinden in het zuiden heen en doorgaan, zal hij ook uit de woestijnen komen, uit een vreselijk land. Een hard gezicht is mij te kennen gegeven. De trouweloze handelt trouwelooselijk en de verstoorder verstoort. Trek op, o Elam, belegert ze, o Medi, ik heb alle zuchtingen doen ophouden. Daarom zijn mijn kinderen vol van grote krankheid. Bange weeën hebben mij aangegrepen, gelijk de bange weeën van een die baart. Ik krom mij van horen, ik word ontsteld van het aanzien. Mijn hart dwaalt, gruwen verschrikt mij. De schemering waar ik naar verlangd heb, stelt hij mij tot beving. Bereid de tafel, zie toe, gij wachter. Eet, drink, maak u op, gij vorsten. Bestrijk het schild. Want aldus heeft de Heere tot mij gezegd, gaat heen. Zet een wachter en laat hem aanzeggen wat hij ziet. En hij zag een wagen, een paar ruiters, een wagen met ezels, een wagen met kemels. En hij merkte er zeer nauw op, met grote opmerking. En hij riep, een leeuw, Heere, ik sta op de wachttoren gedurig bij dag. En op mijn hoede zet ik mijn ganse nachten. En zie nu, daar komt een wagen, mannen en een paar ruiters. Toen antwoordde hij en zeide, Babel is gevallen, zij is gevallen, en al de gesneden beelden hare goden heeft hij verbroken tegen de aarde. O mijn dossing en de tarwe van mijn dorsvloer, wat ik gehoord heb van de Heere der Heerscharen, de God Israëls, dat heb ik jullie aangezegd. De last van Duma, men roept uit tot mij, o Seir, wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wilt gij lieden vragen? Vraagt, keer weder en komt. De last tegen Arabi, in het woud van Arabi zult gij lieden vernachten, o gij reizende gezelschappen van de Denamieten. Kom de dorstige tegemoet met water. De inwoners des lands van Thema zijn de vluchten ervoor, zijn brood bejegend. Want zij vluchten voor de zwaarden, voor een uitgetrokken zwaard, en voor de gespannen boog, en voor de zwaarheid des krijgs. Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd, nog binnen een jaar, gelijk de jaren een dagloners zijn, zo zal de heerlijkheid van Keda ten onder gaan. En het overgeblevene getal der schutters, de helden der Kedarenen, zullen minder worden. Want de Heere, de God Israëls, heeft het gesproken.
Tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 21 en daarvan het 11e en het 12e vers. De luidt Gods woord en de tekst voor deze oudejaarsmiddagdienst. De last van Duma. Men roept tot mij uit Seir. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wilt gij lieden vragen? Vraagt. Keert weder, komt, tot zover de tekst. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Grote, eeuwige God in de hemel, u die nog eind, nog oorsprong hebt. Het is op deze laatste dag van het jaar dat we voor uw heilig aangezicht naderen in het gebed. Klein deel van de gemeente hier in dit grote kerkgebouw en heel veel gemeenteleden thuis. En Heere, nu hebben wij zo nodig dat u ons brengt op de plaats waar wij ons niet kunnen brengen. Op Oudejaarsdag, in de verootmoediging. Want er ligt een jaar achter ons, Heere. En dat jaar dat spreekt van onze zonden, van onze schuld, van hoe wij het ervan afgebracht hebben, van onze afmakingen. Heer, en dan is er alle reden om ons voor u te verootmoedigen, om ons hoofd beschaamd te buigen. Want wie zijn wij geweest? U hebt ons leven nog willen sparen. We mogen er nog zijn tot op dit ogenblik toe. Maar u hebt de mens toch geschapen tot eer van uw naam, opdat hij u zou dienen en zou vrezen. En als we onze gedachten en onze woorden en onze daden naast leggen, Heere, dan past ons de belijdenis van schuld voor uw heilig aangezicht. En Heere, wat we u zojuist zeiden, dat is nu ook onze nood, dat wij ons daar niet kunnen brengen. We kunnen de dingen aanduiden, we kunnen de dingen aanhoren. Maar wat is het nodig dat u met die geest van verootmoedigende genade wil werken onder ons en ons wil brengen in het stof van de vernedering voor u. Heere, zou u ons daar ook door de prediking van uw woord vanavond nog willen brengen? U kent de omstandigheden, de namen die zojuist genoemd zijn. 7 leden van de gemeente uit het midden van de gemeente weggenomen. En Heere, er zijn verschillende familieleden deze avond hier in de kerk. Mogen we hen ook heel hartelijk aan u opdragen. Wil u, Heere, als die grote trooster in noden, alles geven wat nodig is als we hier vanavond zitten met verdriet en met gemis en met rouw. Als een lieve man of vrouw van onze zijde werd weggenomen, een vader of een moeder, een opa of een oma. Heere, u weet van de lege plaatsen die er gekomen zijn. En u kent ons hart en u weet wat er in ons hart omgaat. Zou u toch willen geven dat het aan uw voeten mag brengen? En zou u, Heere, willen geven dat we in al het verdriet door u ondersteund mogen worden, maar dat we toch ook mogen leren dat het ergste in een mensenleven, hoe aangrijpend en hoe verdrietig het ook is, als een geliefde van onze zijde wordt weggenomen en als het ware van ons hart wordt afgescheurd. Maar dat het ergste toch is dat we van nature u kwijt zijn. En u kent ook degene die zo vanavond in de kerk zijn. U kent ook degene die vanavond zo met ons meeluisteren. Die het moeten zeggen, o Heere, daar ligt nu de grootste wond in mijn leven. U kwijt, dat is alles kwijt. O Heere, van nature kunnen we het zo zonder u stellen. Maar wil u het anders maken als het nog zo is? En wil u geven dat we dat mogen inleven, dat we u kwijt zijn en dat dat ons in het gemis mag brengen? En dat we, Heere, naar u gaan zoeken en naar u gaan vragen voor het eerst op deze oudejaarsavond, als het nog nooit eerder gebeurde in ons leven. En Heere, wil ons dan zo vanavond gedenken en nabij zijn. We hebben u gebeden voor de rouwdragende families, maar we bidden u ook voor degenen die het om andere reden moeilijk hebben. Ach Heer, het kan ook dat de naam van onze geliefde niet genoemd werd op deze avond. Maar dat de lege plaatsen nog zo in onze gedachten zijn. U weet van dat stille verdriet, ook van dat verdriet dat we zo moeilijk voor anderen kunnen uitspreken. Maar u kent het hart. Heere, we bidden u voor de zieken in het midden van de gemeente. Wil u ze gedenken? We denken aan onze broeder Drogendijk, die weer in het ziekenhuis is. Wat heeft hij toch al vaak daar moeten zijn en opnieuw is hij er. En we bidden of u hem gedenken wil, Heer. Of u wil geven dat hij herstellen mag. En wil u hem nog bewaren en sparen en weer uit het ziekenhuis thuis brengen. Maar boven alles wil u geven dat hij ook in het ziekenhuis mag ondervinden dat u niet aan een plaats gebonden bent. Zou u hem willen opzoeken, heren? Al is het door gesloten deuren heen. Zoals u eenmaal kwam op de avond van uw opstandingsdag in de kring van uw discipelen. En u strekte uw handen naar hen uit en u zei tot hen: vrede, zij uw lieden. Heere, gedenk hem zo met alle die hem lief zijn. Wees u met andere zieken van wie de namen nu niet genoemd worden, maar u kent ieders omstandigheden. Gedenk de ernstig zieken, de langdurig zieken. Wees ook met hen voor wie het psychisch moeilijk is. Heere, ze zijn er ook in het midden van deze grote gemeente. Wees met hen en help hen. Doe hen, Heere, ondervinden dat u de levende God bent. Wil u hen dragen? Wil u hen iets van licht geven als het zo duister en donker kan zijn, ook in psychisch opzicht? En wil u geven dat het woord van u, dat bij u alle dingen mogelijk zijn, eens iets van uitzicht mag geven bij hen, in alle uitzichtloosheid die zich kan laten gelden? Heere, wij bidden voor gezinnen waar het moeilijk is. U kent ook die omstandigheden. Als de kinderen thuis kunnen zijn, maar ook als dat niet mogelijk is. Als er spanningen zijn in de gezinnen. Als er spanning is in het huwelijk. O Heere, wanneer we ook in dat opzicht de balans opmaken aan het einde van het jaar, kunnen er zoveel dingen zijn die ons benauwen. Dan kan het ook om die reden zo donker zijn. En nu bidden wij om ondersteuning en om hulp, om kracht. Wees u, Heere, met de vaders, de moeders en de kinderen, de broers en de zussen, de mannen en de vrouwen. Wees met hen allen. Heere, zo leggen wij de gebeden voor u neer. We denken op deze avond heel bijzonder ook aan dominee Westerink, die eigenlijk in het midden van de gemeente was voorgegaan, waar het niet dat hij getroffen is door het coronavirus. We bidden of u hem gedenken wil, of u hem nog sparen en bewaren wil en herstel wil schenken van de ziekte. En of hij naar de lust en de liefde van zijn hart uw woord ook nog in het nieuwe jaar weer zou mogen uitdragen. Maar boven alles, maakt u het goed met uzelf, Heere, ook op deze oudejaarsavond, in zijn leven. Heere, we denken aan alle die thuis meeluisteren. Helpt u ze bij het luisteren, ook als dat moeilijk is. Als de eerbied zomaar weg kan zijn in de huiskamer door allerlei verstorende factoren. Heere, wil u waken over uw woord, ook vanavond. En wil u geven dat het boven alles harten mag treffen. En dan weet u ook hoe het geestelijk is, Heere. Wees u zo in ons midden dat er gepreekt mag worden en dat het woord kracht mag doen tot bekering van hen die onbekeerd zijn. Wil u geven, Heere, dat het ook onderwijs mag geven aan degenen die in de duisternis wandelen, maar vanuit de nood van de duisternis tot u hebben leren roepen. Heere, geeft u dat het uw kinderen leiden mag en onderwijzen mag. Leid ons in uw waarheid en geef u wat nodig is in het luisteren. Neemt u ook alles weg wat kan hinderen, maar geef ook wat nodig is in het spreken. Gedenk de gemeente van Barendrecht die nog vakant is. Opnieuw is er een tweetal gesteld, Heere. Binnen afzienbare tijd zullen de mansleden hun stem uitbrengen. Laten ze het biddend mogen doen. Zou u door al deze dingen heen willen zorgen? En zou u willen geven dat er in het midden van de gemeente van Barendrecht weer een wachter mag komen? Naast de wachters die u gesteld hebt op Sion's muren, als ouderlingen en diakenen, ook een wachter die uw woord bedienen mag in het midden van de gemeente als een eigen leraar en herder. Heere, wil u zorgen voor de gemeente als de grote opperherder. Ook als een dominee gemist wordt in deze omstandigheden, mogen we ook de oudherder en leraar van de gemeente met zijn vrouw en alle die hem lief zijn nog hartelijk aan u de Heere bevelen. Heere, geef de ambtsdragers wijsheid en krachten Ontferm u zich over de gemeente. Schenk uw bewaring, ook in deze oudejaarsdag en in de oudejaarsnacht die erop volgt. Bewaar ons voor alle zonden. Bewaar ons ervoor dat we oppervlakkig, lichtzinnig, goddeloos de jaarwisseling zullen beleven. Maar geef dat we op de knieën mogen worden gebracht. En gebruikt u daartoe nog het woord van de prediking van deze avond. Zo leggen we het, Heere, in onze gebeden voor u neer. U kunt ons niet horen om iets in dit gebed. Want het kan voor u niet bestaan, tenzij dat gij het reinigt. Heere Jezus Christus, zou u dat willen doen met uw bloed? En zou u zo dit gebed nog willen brengen voor het aangezicht van uw Vader? En zou u om Christus wil dit gebed nog willen verhoren? Uit genade. Amen. Van dezelfde 130e psalm willen we nu het 9e vers nog zingen ter voorbereiding op de prediking. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. En wat er verder volgt in vers 9 van Psalm 103. Liefde gemeente, toen ik vanmiddag vanuit mijn woonplaats naar dit kerkgebouw reed, was het druk op de weg. Druk in de wijk waar ik zelf vandaan kwam. Druk bij het winkelcentrum en zomaar kwam de gedachte bij mij op, misschien dat u hem ook wel herkent. Hoeveel mensen zullen er deze dag alleen maar bezig zijn met de vraag, hoe krijgen we nog een klein beetje een fijne oudejaarsavond. Hoe zal het toch, ondanks alle beperkingen, nog een klein beetje gezellig worden. Ik besef dat er vanavond onder ons ook mensen in heel andere omstandigheden in de kerk zitten. Zeker hier vanavond in de kerk. Familieleden van degene die ons ontvallen zijn. Mensen met verdriet en gemis in het hart. En dan kan de vraag ook wel heel anders zijn. Dan kan de vraag ook zijn, hoe zal ik door die moeilijke avond heen komen? Maar hoe het ook is, de Heere wil u en mij vanavond hier in de kerk of thuis meeluisterend nog gaan brengen bij een wachter. Wat was een wachter in de tijd van de Bijbel? Daarvoor moeten we in gedachten even naar een stad uit het land van de Bijbel. Zo'n stad, kinderen, was omgeven van muren. En op de hoeken stonden de torens. En op de toren, daar stond een heel vertrouwde figuur voor iemand in Israël. Daar stond de wachter. En zo'n wachter had verschillende taken. Zo'n wachter had allereerst de taak in het land van de Bijbel om te zien of alles wel goed ging binnen de muren van de stad. Of er geen onraad dreigde ergens. Of mensen niet iets verkeerds van plan waren. Toezicht houden binnen de muren van de stad. Dat was de eerste. Tweede. Zo'n wachter moest ook uitzien of er geen gevaar dreigde van buiten de stad. Dat kon natuurlijk ook. Dat er een vijand kwam. Dat er gevaar dreigde. En als dat het geval was, dan moest de wachter zijn hoorn pakken of zijn bazuin pakken. En dan moest hij erop blazen. Dan moest hij alarm blazen, zodat de mensen gealarmeerd werden. En dan derde, wat een wachter deed. En dat herkennen we wel vanuit de psalmen. Want in de psalmen komt het beeld van de wachter terug. Bijvoorbeeld in de psalm die we straks willen gaan zingen, de 130ste. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. Kijk, dat was de derde taak van een wachter. Zo'n wachter had ook de opdracht om in de nacht op de wachttoren te staan. En dan keek hij vanaf de wachttoren of vanaf de muur in het duister dat de stad omringde. Maar dan keek hij ingespannen uit naar het moment dat het eerste spoortje licht te zien was aan de horizon. En als dat zo was, dan kondigde hij de komst van de nieuwe dag aan. En zo in de loop van de nacht, dan kon het gebeuren dat er iemand in de stad is langsliep. Iemand die er ook 's nachts misschien even moest zijn. En die dan vroeg aan een wachter: wachter, wat is er van de nacht? Daar bedoelde zo iemand dan mee: wachter, hoe ver is het met de nacht? Dat was natuurlijk in de tijd dat je nog geen horloges had of andere middelen om de tijd aan te geven zoals wij die hadden. Wachter, komt de morgen al? Verdwijnt het duister al? Wel, dat beeld, gemeente, van een wachter wordt in Gods woord verschillende keren gebruikt om de profeten aan te duiden. God heeft profeten gesteld op de muren van Sion en van Jeruzalem om als wachters te zijn. De profeet Jesaja zegt het op een andere plaats: ik heb wachters besteld op Sions muren die geduriglijk niet zullen zwijgen. En vanavond gaan we luisteren naar de boodschap van een van die wachters. En we schrijven bij onze tekstwoorden: de wachter in de oudejaarsnacht. De wachter in de oudejaarsnacht. En dan letten we vanuit onze tekst op drie dingen. Allereerst op een vraag uit het duister. In de tweede plaats op het woord van de wachter. En tenslotte op de weg naar het licht. Een wachter in de oudejaarsnacht. Allereerst horen we een vraag uit het duister. Dat is het begin van de tekst. Men roept tot mij uit Seir: wachter, Wat is er van de nacht? En die vraag wordt herhaald. We hopen straks wel te horen waarom. In de tweede plaats het woord van de wachter, begin van vers 12. De wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wat betekenen die woorden precies? Daar ligt iets raadselachtigs in, zouden we kunnen zeggen. De morgen is gekomen en toch is het nog nacht. We hopen te horen wat die woorden betekenen. En tenslotte de weg naar het licht. Dat is het slot van vers 12. Wilt gij lieden vragen? Vraagt. Keert weder. Komt. Dat zijn woorden die de Heere tot u en tot mij ook op Oudejaarsdag 2020 nog spreekt. Wilt gij lieden vragen? Vraagt. Keert weder. Komt. Om onze niet zo gemakkelijke tekst te begrijpen, gemeente, vanavond moeten we maar aansluiten bij het beeld waar ik in de inleiding al iets van heb gezegd. Dat beeld van zo'n wachter op een toren. In gedachten zien we de profeet Jesaja staan als een door God geroepen wachter, als een door God aangestelde wachter op de wachttoren van de profetie. En vanaf die wachttoren moest de profeet waarschuwen, roepen tegen allerlei gevaren. Het was tegen een van de andere profeten, Ezechiël, dat de Heer had gezegd: mensenkind, tot een wachter heb ik u gesteld over het huis Israëls. En ge zult het woord uit mijn mond horen en ge zult hen van mijnentwege waarschuwen. Jesaja staat er als een door God aangestelde wachter, een wachter om te waarschuwen, een wachter om te zien waar de gevaren dreigen. Een wachter die dingen ziet, ja, die de mensen zo in de stad niet direct zagen. En dan wordt er in onze tekst van deze middag aan de profeet Jesaja gevraagd: wachter, wat is er van de nacht? Hoe staat het met de nacht? Hoe ver is de nacht? Wordt het al licht? Door wie wordt die vraag gesteld? Kijkt u maar mee in de tekst. Het antwoord staat er. Aan het begin van vers 11. Daar staat de last van Duma, kom daar zo even op terug. En dan, men roept tot mij uit Seir. Seir, dat moet u zoeken buiten de grenzen van Israël. Dat lag zo ten zuidoosten van Israël. Dat was het bergland dat tot op de dag van vandaag te vinden is tussen de Dode Zee en de Rode Zee. En in Seir, daar waren de Edomieten gaan wonen. De nakomelingen van Esau. Die man, nee, die de zegen van de Heere, de diepste zegen van de Heere, uiteindelijk niet nodig had. Die genoeg had aan alles van hier en nu. Die het in een ontmoeting met Jacob op een gegeven moment gezegd heeft: ik heb veel. Wel, Esau, of Edom, en zijn nakomelingen, de Edomieten, ze waren gaan wonen in Seir, in het bergland Seir. En vermoedelijk verwijst het woord Duma aan het begin van vers 11 ook naar Edom. U moet weten, het Hebreeuws heeft geen klinkers. En als u de klinkers in het woord Edom en Duma weglaat, dan hebt u eigenlijk precies hetzelfde woord. Een D en een M. Edom, Duma. Profetie van de profeet Jesaja over dat heidense volk van de Edomieten. Dat volk dat zich in de loop van de geschiedenis zo vaak vijandig tegenover Israël heeft opgesteld. Dat volk dat zo onverschillig ging in de voetsporen van vader Esau. De last van Duma. De Heere geeft aan zijn knecht Jesaja de opdracht om ook over dat volk en tot dat volk een profetie uit te spreken. En die profetie wordt een last genoemd. U mag dat wel heel letterlijk nemen in de eerste instantie. Dat woord van God wordt als een last op de rug van Jesaja gelegd. En dat drukt zo op hem dat hij het wel spreken moet. Dat hij zijn stem opheffen moet. Dat ligt ook in dat woordje last opgesloten. En dat hij de profetie ten opzichte van dit heidense volk gaat uitspreken. Maar nu zegt Jesaja aan het begin van de tekst dat er vanuit dat bergland van Edom, waar alleen maar heidenen woonden, dat er vanuit dat bergland mensen zijn gekomen, één Edomiet misschien, of wel meerdere Edomieten, en ze zijn naar Jesaja toegekomen en ze stellen aan Jesaja een vraag. Wachter, zeggen ze, wat is er van de nacht? Wat bedoelen ze precies met die vraag? Wel, daarvoor moeten we waarschijnlijk denken aan de heel moeilijke omstandigheden waarin het volk van Edom zich in de dagen van Jesaja bevond. Het was een tijd van grote onrust. Het leger van de Assyriërs trok dwars door wat we tegenwoordig het Midden-Oosten noemen. En dat leger heeft op zeker moment zo in het jaar 715 voor Christus onder leiding van hun koning een veldtocht gemaakt dwars door het gebied van Edom heen. En toen hebben ze alles verwoest. Toen is alles geplunderd. Dat betekende, probeert u zich dat maar even voor te stellen met mij, dat de levens van de Edomieten in gevaar waren. Dat betekent dat er misschien wel geliefden van die Edomieten gestorven waren. Dat betekent dat hun bezittingen weg waren. Dat hun bedrijf verwoest was. Dat ze hun leven niet zeker waren. Dat alles bijzonder moeilijk was. Zo moeilijk dat het in onze tekst getekend wordt in het beeld van een donkere nacht. Er lag als het ware een nacht van ellende over het bergland van Edom heen. Kijk, en nu is er vanuit Edom een inwoner, of misschien wel meerdere inwoners, naar Jeruzalem toegekomen. En die gaan aan Jesaja vragen of hij iets kan zeggen over hoe lang de moeite en de ellende en het verdriet en heel die donkere nacht nog duurt. Zo moet u de tekst dus allereerst lezen. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, hoe lang duurt deze nacht nog? Ja, en dan valt ons op, gemeente, dat die heidense Edomiet die in onze tekst aan het woord is en die vraag stelt, die vraag heel dringend stelt. Want hij zegt het niet één keer, maar hij zegt het twee keer. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? En in de grondtaal klinkt die tweede vraag nog iets afgebetener. Eén van de woorden, het woord voor nacht, wordt nog iets meer ingekort. Daar klinkt iets heel dringends in door. Maar dan moet ons opvallen dat die heidense Edomiet, ja, nog op een bepaalde manier te raden gaat bij het woord van God. Bij een knecht van God. Dat hij die profeet Jesaja nog erkent als een wachter. Staande op de muur als een wachter die ziet, profetisch ziet, wat een ander niet ziet, die de woorden van God brengt. En die heidense Edomiet die in onze tekst aan het woord is, die vraagt, zo mogen we vanavond zeggen, eigenlijk om iets van profetisch licht over de moeilijke omstandigheden waarin hij zich bevindt. Nou, dat is tot beschaming geweest van velen van het volk van Jesaja's dagen, van Juda. Want er waren er in Jeruzalem en in Juda en in de omgeving een hele hoop behorend tot het verbondsvolk van Juda en van Israël. die die vraag aan de Heer helemaal niet stelde. Die met zo'n vraag bij Jesaja helemaal niet terecht kwamen. Die maar doorgingen. Die misschien probeerden om zelf wat troost te zoeken te midden van de nacht van hun ellende. En hier staat een Edomiet en die vraagt om licht over zijn moeitevolle omstandigheden, over de nacht van ellende en verdriet in zijn leven. Nee, we moeten van die Edomiet, die in de tekst antwoord is, maar niet direct een bekeerd mens maken, maar het is toch wel iemand geweest die belang had bij het spreken van God in de omstandigheden van zijn leven. En dan trekken we de lijn vanavond maar een ogenblik door naar u als gemeente. Is dat ook uw vraag vanavond? Is dat uw vraag hier in de kerk? Is dat uw vraag thuis? Want voor velen van ons geldt dat er op een bepaalde wijze over 2020 ook een nacht ligt, toch? Nacht van verdriet, van gemis. Geliefde die werd weggenomen. En misschien dat er ook wel zijn onder degenen die thuis meeluisteren die dat niet zo herkennen. Maar die wel zien op de tijdsomstandigheden een wereld die getroffen is door een virus waardoor alles anders geworden is. Waardoor misschien ook de werkomstandigheden moeilijk zijn geworden. Waardoor mensenleven heel kwetsbaar blijkt te zijn. Maar heeft het ons al op de knieën gebracht? Bij alles wat we over de dingen en over de omstandigheden in ons persoonlijke leven en over het wereldgebeuren tegen elkaar hebben gezegd, heeft het ons er al toe gebracht, Heere, mag het licht van uw woord schijnen over de omstandigheden van mijn leven. Mag het licht van uw woord schijnen over de omstandigheden van rouw en van moeite en van verdriet. Mag licht van uw woord schijnen over het wereldgebeuren en over alles wat er gebeurt om ons heen. Kennen we iets van die vraag, ook in dat opzicht, wachter, wat is er van de nacht? Bent u zo in 2020 onder het woord gekomen? Zit u zo vanavond mee te luisteren? Met die vraag. Heere, wil u geven dat het licht vanuit uw woord mag vallen over de tijdsomstandigheden en de levensomstandigheden voor mij? Hebt u in dat opzicht, gemeente, dat is een van de vragen vanavond, hebt u in dat opzicht ook iets aan de Heere te vragen? En dan nog iets dieper. Want het zou kunnen dat er vanavond iemand onder ons is of met ons meeluistert die zegt, en bij alle duisternis in de wereld, dominee, ik geloof dat het heel donker is. En ik geloof ook echt dat er heel veel mensen bezig zijn met alleen maar de vraag, hoe komen we nou zo'n oudejaarsavond in 2020 ook weer door? Maar met alle duisternis die er in deze wereld is, is de diepste duisternis toch in mijn hart. De duisternis van mijn schuld voor een heilig en een rechtvaardig God. De duisternis van mijn blindheid. De duisternis van mijn ellende van een leven buiten God. En als dat nu in plaats van alleen maar een vormelijke belijdenis is echt nood gaat worden in je leven. Als je ogen is echt geopend worden voor de geestelijke duisternis die er van nature is in ons alle leven. De duisternis van ons verzondigde leven voor God, onze schuld voor God, onze ellende buiten God. Als dat is echt nood wordt in je leven, dan kan het niet anders. Of dan gaat het in je hart roepen. Wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? Nee, niet op zo'n manier dat u dan bedoelt, een mens kan me daar wel in raden en een mens kan me daar wel antwoord in geven. Maar dan gaat het u er toch wel om het licht van het woord van God over uw vraag te ontvangen. Als er in je hart en in je leven die vraag is, hoe zou het nog goed kunnen komen tussen God en tussen mijn verzondigde leven? Wachter, wat is er van de nacht? Zijn er vanavond ook zo? Of is dat, jonge vrienden, in je leven nog helemaal geen vraag geworden? Zul je straks de drempel, als de Heer het ons geeft te beleven, zul je straks de drempel van het nieuwe jaar overgaan, niet alleen onbekeerd, maar ook nog eens zonder dat je je daar maar enige zorg over maakt. Duister, maar je hebt er helemaal geen last van. En je hebt misschien geprobeerd om het zelf wat licht te maken en wat aangenaam te maken. Zal dat dan de weg zijn waarop je het nieuwe jaar ingaat? Zal dat dan de wijze zijn waarop je 2021 aandoet? Wat is het nodig dat u en ik door het ontdekkende licht van Gods geest iets te zien krijgen van onze duisternis buiten God? En dat die duisternis nee niet maar een lot is. Dat ons nu eenmaal getroffen heeft en waar we ook niks aan kunnen doen, maar dat het onze keuze is. Zoals het woord van God het op een andere plaats zegt, hè. De duisternis liever gehad dan het licht. Niet eerlijk willen worden voor God. Niet in het licht willen komen voor God. Niet echt met je schuld voor de dag komen. Blind voor de nood van je leven. Wat is nodig dat we deze vraag in die diepe geestelijke zin vanuit de nood van ons leven gaan leren roepen, wachter. Wat is er van de nacht? We gaan naar onze tweede gedachte. We hebben nagedacht over een vraag uit het duister in de tweede plaats. Het woord van de wachter. En dan komen we bij vers 12, het begin. De wachter zei. Dat is al een wonder op zich. Daar staan een paar heidense Edomieten in het donker van de nacht. En ze stellen hun vraag. Sommige uitleggers denken zelfs nog dat ze hun vraag spottend hebben bedoeld. Zou kunnen. Er zijn ook goede uitleggers die denken dat we moeten denken aan een vraag uit een bepaalde vorm van eigen belang. Zou ook kunnen. Maar daar staan Edomieten en ze hebben zojuist die vraag gesteld. Wat is er van de nacht? Wanneer zal het licht worden? Wanneer zal het echt licht worden? En dan krijgen ze nog antwoorden ook. God geeft vragers antwoord. Dat is ook een wonder. Ja, dat doet de Heere wel op zijn tijd. Het is niet zo dat wij onze vraag maar in kunnen dienen en dat de Heere dan altijd direct antwoord geeft. Zo spreekt de Bijbel niet over het antwoorden van God. Het is ook zo dat de Heere wel eens antwoord wil geven eer dat zondaren het vragen. Maar het is ook waar dat de Heere vragers antwoord wil geven op zijn tijd. De wachter zeide. En wat is dat antwoord dan? De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Dat heeft iets raadselachtigs, vindt u niet? Kinderen, jonge mensen, daar staat dus zo'n Edomiet te roepen en die vraagt, Komt de morgen al? Hoe ver is het met de nacht? Wat is er van de nacht? Wanneer zal het licht worden? En dan krijgt hij antwoord en dan roept die wachter vanaf de wachttoren: de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Daar ligt toch iets raadselachtigs in, iets moeilijks in, iets wat wij niet direct begrijpen. Nou, dat is misschien, gemeente, ook het eerste wat we maar moeten leren van dat antwoord. Dat het de Heere soms kan behagen om ook te spreken op een wijze die niet direct duidelijk is. Ik voer geen pleidooi voor onduidelijke preken, begrijpt u me goed. Ik wil niets afdoen aan wat onze belijdenis zegt, dat het woord van God klip en klaar en helder is als het gaat om de vraag hoe zondaren zalig worden. Maar als het gaat in het geestelijke leven om vragen van je ziel, en als je met die vragen voor Gods aangezicht komt, of met levensvragen voor Gods aangezicht komt, en de Heere geeft in zijn ongehouden goedheid eens een keer een antwoord op je vraag, dan zou dat ook wel eens een antwoord kunnen zijn waarin de dingen niet direct allemaal duidelijk zijn. Daar heeft de Heere dan ook zijn bedoeling mee. Wat voor bedoeling, vraagt er iemand? Nou, een van de bedoelingen zou kunnen zijn dat de Heere mij er diep van wil doordringen dat ik helemaal geen antwoord verdiend heb. En een andere reden zou kunnen zijn dat de Heere mij wil verootmoedigen. En mij wil leren dat ik in mezelf zo blind ben en dat ik zijn licht nodig heb, ook over die antwoorden die ik niet versta. Dus een antwoord dat, ja, wat raadselachtig klinkt. De morgenstond is gekomen en nog is het nacht. U mag het ook iets anders lezen. Zoals vertaald is, is het voortreffelijk vertaald. Maar u mag het vanuit de grondtaal ook zo lezen. De morgen is gekomen of de morgen komt en het is ook nacht. Of er komt ook een nacht. Wat betekenen die woorden nu precies? Een paar gedachten daarover. Het eerste wat ik u zou willen zeggen, en dan proberen we de lijn ook maar weer door te trekken naar de huidige tijdsomstandigheden, als die Edomieten nu in hun moeitevolle omstandigheden, nacht van ellende, van oorlog, van verwoesting, van mensen die werden weggeraapt, een nacht van ellende over zich. Die Edomieten stellen hun vraag: komt er een einde aan die nacht? Komt er een morgen? En dan zegt Jesaja: ja, er komt een morgen. Morgenstond is gekomen, maar er komt ook weer een nacht. Zo mag u met heel wat verklaarders allereerst die woorden wel opvatten. Er komt een morgen, Edomieten, maar er komt ook weer een nacht achteraan. De Heere zal u wel verlossen van het ene kwaad. Maar daarmee zijn de rampen en is de ellende nog niet voorbij. En ik zeg dat, gemeente, met schroom deze oudejaarsdag. Maar laten we dat even doortrekken naar de tijdsomstandigheden. Coronavirus. Het over de wereld gaat, ons land heeft getroffen het afgelopen jaar. Zal het nog een keer voorbij gaan? Komt er een morgen ook in dat opzicht? Dat is toch de vraag van heel veel mensen. Het zou goed kunnen, gemeente, dat het inderdaad wel weer een keer voorbij gaat. Maar dat is niet de laatste ramp die deze wereld zal treffen. Als de Heer Jezus spreekt over de tekenen der tijden in de reden van de laatste dingen, dan noemt hij de pestilentie, de besmettelijke ziekte, als één van de tekenen van zijn naderende wederkomst. Maar dan zegt hij erbij: en dat is nog maar een beginsel van de smarten. Dus als nu straks alles door de goedheid van de Here, want dat zou het natuurlijk wel zijn. Maar als nu straks alles van dat coronavirus weer voorbij zou zijn. Als het leven ergens in 2021, we weten dat niet zeker, maar als het nu allemaal zijn gewone gang weer herneemt. Als de kerk hier aan de Voordijk weer helemaal vol zit. Als de psalmen weer gezongen mogen worden zoals we ze vroeger zongen. En daar kunnen we natuurlijk ook echt naar uitzien. U en ik. Maar als straks alles weer voorbij is en we kunnen degenen die ons lief zijn weer zo bezoeken en ontmoeten zoals we het gewend zijn. Maar dan is dat toch het einde niet. Deze wereld wordt oud. Dan is dat maar een beginsel van de smarten geweest. Deze wereld wordt oud. En voor de wereld buiten God is er helemaal geen toekomst. Misschien dat er vanavond wel iemand zegt, dominee, hou maar op, ik vind dat heel pessimistisch. We hopen dat het natuurlijk weer beter wordt. Ja, maar voor nog een keer, voor een wereld buiten God is er geen verwachting. De Bijbel zegt dat er in het laatste van de dagen veel tekenen zullen zijn en veel rampen zullen zijn. En het coronavirus is misschien maar een speldenprikje geweest. Waarom zeg ik dat? Mensen bang te maken? Nee, dat is de bedoeling niet. Maar wel opdat u waakzaam zou zijn. Opdat u op uw plaats als het ware ook een wachter zou zijn. Opdat u boven alles uw leven zou zoeken, niet in een ondergaande wereld. Dat is zo'n uitdrukking, die gebruiken we vaak, de ondergaande wereld. Maar het is ook echt zo, en als we erover nadenken wat dat betekent, dan ligt daar iets ontzaglijk aangrijpends in. Een wereld die steeds ouder wordt, die steeds meer afgebroken wordt. Die steeds meer ten onder zal gaan. De wereld gaat voorbij, zegt de apostel, met al haar begeerlijkheid. En als je nu, gemeente van Barendrecht, toch in 2020 het hele jaar bezig bent geweest voor die wereld. Als nou heel je leven in het teken stond van een huis op die wereld en een baan op die wereld en een gezinnetje op die wereld. En je hebt in dit hele jaar alleen maar geleefd voor deze wereld. Met dingen die op zich helemaal geen zonde zijn. Want het is natuurlijk ook onze plicht om ons werk te doen. En het is onze plicht om voor ons gezin te zorgen. En noemt u maar op. Maar als nu alles staat en heeft gestaan in je leven, op dit moment nog steeds, in het teken van deze wereld, dan zegt het woord van de Heer in alle ernst, wat baat het een mens, al zou hij de hele wereld winnen en hij zou schade lijden aan zijn ziel, aan zijn onsterfelijke ziel. Als je nu toch zo dit jaar moet afsluiten, misschien wel met grote winsten. 2020, goed jaar geweest, ondanks alles. En u zegt er, bij de Heere is ook nog goed geweest. Jawel, maar wie bent u voor de Heere geweest? De Heere komt vanavond op oudejaarsavond om zijn eer. Die zoekt zijn eer in het leven van zonder. Die heeft u en mij die 365 dagen van het afgelopen jaar gegeven. Met de bedoeling dat we hem zouden dienen en hem zouden vrezen. En waar hebben we de dagen voor gebruikt? Dat is de indringende aanklacht die op oudejaarsavond tot u en mij komt. Kijk, en dat wordt nog onderstreept als we nog denken aan een tweede uitleg van die woorden. De morgenstond is gekomen en nog is het nacht. U kunt dat ook zo opvatten. Andere uitleggers leggen het zo uit. Die zeggen, ja, dat betekent, De morgen zal wel komen in tijdelijk opzicht. Er zal door de Heere toch nogal weer een uitredding worden gegeven. Allereerst aan die Edomieten onder de oorlogsdreiging. De Heere zal die nacht van de oorlog wel wegnemen. Maar geestelijk zal donker blijven. Geestelijk zal nacht blijven. Ze zullen daar in Edom, in dat bergland, onbekeerd blijven. En wat heb je dan nog één keer? Wat heb je dan in al je voorspoed? Als je het aan het einde van je leven allemaal moet loslaten. En als je dan voor God komt te staan en het dan voor het eerst zou moeten inleven, goed doet geen nut ten dagen van de verbogenheid. Maar de gerechtigheid redt van de dood. Maar dan is het te laat. Dan is het voor eeuwig te laat. Dringende aanklacht, een dringende roepstem tot bekering. Kijk, dat ligt er in dat raadselachtige woord, gemeente. En misschien dat u wel zegt, dominee, het is niet zo'n hoopgevend woord. Het laat de dingen maar wat in het ongewisse, in het raadselachtige. En toch is het genade van de Heere dat hij zo nog spreekt. Tot het volk van de... Dat de Heere spreekt, dat de Heere vanavond nog met zijn woord wil komen. Onverdiend. Dat de Heer u en mij nog in het leven heeft gespaard. Dat we er nog mogen zijn om dat woord te horen. Dat is onverdiend. En als de Heer komt en hij spreekt. En het is soms maar raadselachtig. Het is voor je als het ware één groot raadsel. Ach ja, dan heeft de Heer daar natuurlijk de bedoeling mee dat je gaat vragen. Komen straks in onze laatste gedachten nog wel op. Daar heeft de Heer ook die bedoeling mee. Dat je gaat vragen aan hem, Heere. Leg u het nu uit. Mag ik het nu verstaan? En toch, als we zo aan het einde van onze tweede gedachte komen, kan ik me voorstellen, gemeente, dat er vanavond ook wel iemand zegt bij zichzelf. En hoe raadselachtig dit woord ook is. Morgenstond is gekomen en nog is het nacht. En toch verklaart dat woord precies hoe het is in mijn hart. Hoe het is in mijn leven. Want die nacht van mijn eigen zonde en van mijn schuld die is gaan spreken. En op sommige momenten in mijn leven heb ik misschien wel in het afgelopen jaar ook wel eens iets mogen horen van... ja, dat wat bij de mensen onmogelijk is, nu toch mogelijk is bij God. En dat gaf hoop in mijn hart. Ik heb er iets van mogen horen, misschien om het afgelopen kerst... dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En dan zegt Paulus van welke ik de voornaamste ben. Dat gaf hoop in mijn hart. Toch is het nog nacht. En ik merk zo dat mensen het voor me niet licht kunnen maken en dat ik het zelf niet licht kan maken. Morgenstond is gekomen en het is nog nacht. En daarnaast zit misschien iemand die mag weten van genade in zijn leven. En die mag weten hoe de Heere op zijn tijd door een wonder van genade licht ging scheppen in uw duisternis. Het is misschien al wel heel lang geleden. Maar u weet het nog. En nu, nu is het oudejaarsdag en het jaar is bijna voorbij en het is geestelijk zo donker. En misschien dat u ook nog wel moet zeggen, en het is door eigen schuld donker. De morgenstond is gekomen. Ik mag ervan weten zelfs. En toch is het weer nacht. En kan zelf niet licht maken. Wat dan? Wat onder die omstandigheden? Ja, datgene wat we eerst gaan zingen met Psalm 130. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En de Heere geeft het u en mij. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer. We willen er eerst van gaan zingen, 130, derde vers. Vraag uit de duister, het woord van de wachter en tenslotte de weg tot het licht. Dat het daar tenslotte over gaat, is ook alleen maar een wonder van de Heer in de tekst. Want als we ons dat beeld nog even voorstellen, een paar Edomieten in het donker, heidenen. Ze hebben gevraagd aan Jesaja, Jesaja, kunt u als een door God aangestelde wachter iets zeggen over wanneer de nacht die over Edom ligt voorbij zal gaan? Kunt u iets zeggen over wanneer het zal zijn dat het weer licht mag worden? Echt licht voor ons mag worden? Toen heeft Jesaja een antwoord gegeven. En we hebben zojuist gehoord, dat was een raadselachtig antwoord. Een antwoord van de Heere, jazeker, als wachter, maar een raadselachtig antwoord. Morgenstond is gekomen en nog is het nacht. Daar lag wel een boodschap in, dat wel. Maar of die heidense Edomieten die boodschap hebben verstaan, het lijkt erop, die indruk krijgen we, dat ze zich teleurgesteld van de profeet hebben afgewend. Net zoals er misschien ook vandaag onder het woord wel mensen kunnen zijn. Met vragen naar de kerk gekomen, levensvragen. En die hebben gedacht, ja, als dat het nu is. Dan mag Jesaja nog verder gaan. Dan roept hij naar die rug van die zich afwendende Edomieten drie dingen. Drie woorden die allemaal staan in een gebiedende wijs. Kijkt u maar aan het slot van de tekst in vers 12. vraagt, keert weder, komt. Drie dingen. En die dingen roept de Heer op Oudejaarsavond nog naar u en naar mij in zijn woord. Laten we ze alle drie nog even nagaan, want ze wijzen ons gedrieën de weg naar het licht. Het eerste wat de Heere roept door zijn knecht is, vraagt. Dat is een wonder. Er staat niet dat de Heere hier zegt, en geef nu maar eens antwoord op allerlei vragen. Maar de Heere zegt, alles wat je nou te vragen hebt, vraag het maar. Hebt u vanavond iets te vragen? Velen van u kennen denk ik die ontroerende preken van dominee F. Bakker. Maar die zegt het zo in een van zijn preken. Hebt ge nog iets te vragen? Want dat is eigenlijk wat er in de tekst staat. Heb je nou op Oudejaarsavond iets aan de Heere te vragen? In het verdriet, in het gemis, in alle vragen van je leven, in alles wat je geestelijk mist, in alles wat u niet weet, hebt u iets te vragen, gemeente van Barendrecht vanavond? Hebt u iets te vragen als u thuis meeluistert? De Heere zegt, indien gij wilt vragen, vraagt. Dus de Heere geeft toestemming om uw vragen te stellen aan hem. De Heere nodigt er toe uit, als ik het zo zeggen mag. De Heere breidt zijn armen nog uit naar zondaren. De Heere zegt niet, kom nu maar eens iets aanbieden. Maar de Heere zegt, kom nu maar wat vragen. Dan staat er zo bij, dat gaat aan het laatste stukje van de teksten aan die drie woordjes vooraf. Wilt gij lieden vragen? Vraagt. Dat betekent, als u wil vragen, vraag dan maar. Nou ja, zegt iemand, wat betekent dat dan? Als u wil vragen. Met de jonge mensen van de belijdeniscategorisatie uit de gemeente hier hebben we een van de avonden nagedacht over de vraag of een mens een vrije wil heeft. Daar rust de Bijbel duidelijk over. Voor zover wij een vrije wil hebben, is het, om het te zeggen met het woord van een van de Engelse schrijvers, dat is een heel scherp woord, maar we hebben alleen maar een vrije wil om naar de hel te gaan. Maar een vrije wil ten goede zijn we verloren in het paradijs. En daarom als een mens op krachten van zijn vrije wil denkt zalig te worden, dan dwaalt hij tot zijn eeuwige verlorenheid. Mens heeft geen vrije wil, maar een van de broeders, als ik me niet vergis, op die belijdeniscategorisatieavond die er was, die zei dat heel treffend. Die zei, de mens heeft geen vrije wil, maar hij krijgt van de Heere nog wel een keus. Hij krijgt van de Heere wel een keus. Wilt gij lieden vragen? Vraagt. Weet u, draait u het maar eens om in de tekst. Als je nou in 2020 niks aan de Heere zult vragen voor je ziel. En je komt eenmaal voor de Heere te staan, dan zal de Heere tegen je zeggen, je hebt niet willen vragen. Want ik heb het op Oudejaarsavond nog tegen je gezegd. Wilt gij lieden vragen? Vraag dan. Ziet u, gemeente, hoe het woord ook onze verantwoordelijkheid wel onderstreept. Vraagt. En dan het tweede woord, wat Jesaja vanaf de wachttoren moet roepen naar die Edomieten in het donker, dat is, keert weder. Vandaar dat ik u zei, beeld is eigenlijk dat die Edomieten hebben gevraagd, maar dat ze zich teleurgesteld hebben afgekeerd. Dat ze van plan zijn om maar weg te gaan. En dan roept Jesaja ze het uit naam van de Heere achterna. Keer weder. Keer toch om. De Heere roept op Oudejaarsavond 2020 nog tegen afgekeerde ruggengemeenten. Mens zou tegen hun rug niet zo graag willen spreken. Stel je voor dat u zich nu allemaal zou omdraaien. Ik denk dat ik ook maar zou zwijgen dan. Maar de Heere wil nog roepen naar mensen die zich van hem hebben afgekeerd. Is dat geen wonder? Keer weder. U mag dat vanuit de grondtaal eigenlijk ook zo vertalen. Bekeer u. Want de wederkeren, terugkeren en bekeren, dat is in het Hebreeuws allemaal hetzelfde woord. Dat is die dringende roep tot bekering. Dat is die roep, kom nou op de knieën voor Gods aangezicht. Dat is die roep, scheur uw hart voor de Heere. Dat is die roep, verootmoedig u en verneder u. Kan ik dat, vraagt iemand. O, u zult het aan de voeten van de Heere leren dat u het niet kan. U zult het op die plaats echt leren dat u het niet kan. Maar de Heere wil u juist als een mens die het niet kan brengen aan zijn voeten. Om hem te vragen om wat u niet kan. Wij kunnen, en de Heere mogen ons er maar voor behoeden, gemeente. Wij kunnen, o zo rechtzinnig, de oproep tot bekering ook nog van ons afhouden. En maar als je zo verder wil leven, jaar in jaar uit, ja, kan mezelf natuurlijk niet bekeren. Kan mezelf niet bekeren, nee. Maar oude dominee Kok zei wel eens, heeft God je dat geleerd of heeft de duivel je dat geleerd? Dat is een goede vraag. Ik kan me niet bekeren. Heeft God je dat geleerd of heeft de duivel? Als de duivel het je heeft geleerd, dan kun je het prima bij uithouden. Dan kun je onbekeerd de grens van het nieuwe jaar over. En rustig verder gaan. Maar als God dat je gaat leren, dan brengt dat je in de schuld en in de nood. Dan zeg je, o God, hier is een mens die moet zich bekeren. U heeft er recht op. U hebt de mens goed en naar uw evenbeeld geschapen. En nu ben ik zo diep gevallen, Heere, dat ik mezelf niet eens meer bekeren kan en niet meer bekeren wil. Heere, maar u hebt gezegd, keer weder, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Hebben u iets te vragen, gemeente? Dat was het eerste. Tweede was, keer weder. Dat roept de Heere. Misschien vanavond wel voor de laatste keer. Dat kan. Dat kan. En dan is de Heere toch wel helemaal vrij van uw ziel. Want hij heeft geroepen en als u dan toch onbekeerd verder gaat. En dan het laatste. Dat is zo'n lieflijk woord. Kom. Kom. Daar wil de Heere nog mee lokken. Daar wil de Heere nog mee nodigen. Ik denk aan Christus als die daar zit. Tegenover die Samaritaanse vrouw die hij heeft opgezocht. In de nood en in de schuld van haar verzondigde leven. En heeft Christus zelf de zonde in haar leven aangewezen met die woorden. Ga heen, roep uw man en kom hier. En zo nodigt de Heere nog. Ga heen, roep uw man tegen zo'n zondares. Daar bedoelt de Heer Jezus natuurlijk mee. Ga heen en zoek nu al je zonde maar op. Zoek nu je hele verzondigde leven maar bij elkaar. En kom zo tot mij. Want dat is de roep, de lieflijke lokroep van het evangelie, gemeente. De Heere vraagt op de grens van 2020 en 2021 niet naar goede mensen. Maar de Heere vraagt naar doorbrengers, naar weglopers, naar goddelozen, naar hoereerders en naar dieven. En hij breidt zijn handen nog uit en hij zegt het, o, kom toch tot mij. Kom toch tot die zaligmaker der wereld. Als je nou niet komen kan, dominee, als je niet weet hoe je komen moet. Als ik zo merk en zo inleef dat ik ook helemaal niet wil. O, laat u dan toch met al uw onmogelijkheden voor de Heere neervallen. En beleid het toch voor zijn aangezicht. En zeg het dan maar, Heere. Ik heb dat woord van die wachter gehoord. Ik heb er misschien zo weinig van begrepen. Maar één ding heb ik wel begrepen. En dat is dat ik niet onbekeerd kan sterven. Dat ik niet onbekeerd de grens van het nieuwe jaar over kan en over mag. En ik weet niet hoe het moet, Heere. Maar bekeert u mij, dan zal ik bekeerd zijn. Zo wilde de Heer op Oudejaarsdag 2020 nog roepen vanaf de wachttoren van de profetie. Onder de klem en onder de ernst van de eeuwigheid. Want het is wel gemeente en dat is het laatste van 2 in 1. De nacht waarin de Edomieten zich afwenden van de Heere. En waarin nog tot hun rug geroepen werd. Vraag, keer weder en kom. Die nacht zal, wanneer er geen bekering volgt, uiteindelijk overgaan in de eeuwige nacht. En de eeuwige nacht, dat is duisternis, zonder dat er nog één spoortje van licht van God is. Dat is het allerergste wat er is. Alleen gelaten worden met de toorn van God over de zonde. Alleen gelaten worden met de schuld van je zonde. Alleen gelaten worden met de vorst der duisternis. Die donkere nacht die eenmaal komen zal. En tegen de achtergrond van die eeuwige nacht roept de Heere nog. Roept de wachter nog in de oudejaarsnacht. Bekeer u. Bekeer u. Waarom zoudt ge sterven? Lokt en nodigt Christus nog. En zegt hij het tot duisterlingen. Die in het donker liggen en die het zelf niet licht kunnen maken. Ik ben het licht der wereld. Wie tot mij komt, zal in de duisternis niet meer wandelen. Maar zal het licht des levens hebben. De Heere schenkt het ons allen uit genade. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u uw woord willen zegenen aan onze harten tot waarachtige bekering, maar ook tot onderwijs, Heere, schenk toch dat geloofsverwachten aan degene die in de duisternis zitten en geen licht hebben. Zoals de dichter ervan zong, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord en ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Doe genadig verzoening over het zondige, over het gebrekkige. Gedenkt u een ieder, Heere. We dragen elkaar hartelijk aan u op, ook aan het begin van de oudejaarsavond. Als er zijn die naar huis gaan en die ook thuis die lege plaats zo voelen, Heere, wil u maar ondersteunen, maar boven alles wil u ons brengen. Bij die wachter, bij de roep van die wachter. Op de weg tot het licht. Brengt u een ander deel van de gemeente en ook alle leden van de gemeente via de middelen morgenochtend weer onder uw woord. Sterk en help onze oude ambtsbroeder dominee Tanis die dan de gemeente hoopt voor te gaan. Hoor en verhoor ons in bidden en danken om Christus wil. Amen. Psalm 79, het 4e vers, willen we tenslotte staande zingen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.